Ik wil u graag bij wijze van inleiding opnieuw Psalm 110 voorlezen. Van David, een psalm. Jahweh spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt Jahweh u de scepter van de macht, u zult heersen over je vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. Jahweh heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Zover Psalm 110. Twee zondagen terug heb ik eigenlijk een poging ondernomen om het belang van deze Psalm 110 in het grotere verhaal van de Bijbel onder uw aandacht te brengen. En de reden daarvoor is omdat er geen enkel ander schriftgedeelte uit het Oude Testament in de buurt komt van Psalm 110 als het gaat om aanhalingen en citaten in het Nieuwe Testament. Geen enkel. Psalm 110 is namelijk voor de Heer Jezus, voor de apostelen en voor de vroege kerk fundamenteel een sleutelpassage om de unieke persoon en de identiteit van de komende Messias, de voornaamste zoon van David, te kunnen verstaan. En twee weken terug heb ik eigenlijk proberen voor uw aandacht te brengen en uw oog te vestigen op twee opmerkelijke zaken die deze Psalm 110 aankondigt over die komende Messias. Want wat dat deze profetische psalm zo uniek en uitzonderlijk maakt, is als eerste het feit dat de grootste koning die Israël ooit gekend heeft, koning David, die komende vorst, die uit zijn nageslacht zal opstaan om voor eeuwig op Gods troon te gaan zitten, naar Gods raadsbesluit, zoals we gelezen hebben, dat hij deze koning profetisch begroet en hem hulde en eer betoont. Want David, die noemt deze koning zijn Heer. Jahweh spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van jouw vijanden een bank voor je voeten. En al de cultuur van het oude Midden-Oosten, waar oud beter is, herinnert u zich nog, is dat eigenlijk iets heel bijzonders. Hoe kan een zoon van David, die zoveel honderden jaren na David geboren is, groter zijn dan David? Dat is ook de vraag die de Heer Jezus voor de voeten werpt van de Bijbelleraars van zijn dagen, om hen opnieuw te doen nadenken over het feit dat de komende Messias niet zomaar een zoon van David is, maar dat hij vele malen groter is. En een belangrijke aanwijzing waarom die komende Messias zoveel malen groter is dan David, ligt opgesloten in het tweede opmerkelijke feit. Een misschien nog groter mysterie dan het feit dat de komende Messias meer dan een zoon van David is. En dat grotere mysterie wordt hier in Psalm 110 voor het eerst in de schrift geopenbaard. En het is dat op een komende dag het koningschap en het priesterschap, dat voor Gods volk in Israël onder de wet van Mozes strikt gescheiden was, dat er een dag aanbreekt dat dat koningschap en dat priesterschap verenigd zullen worden in één persoon. En het feit dat dit bij eedzwering gebeurt, laat zien hoe onveranderlijk en blijvend dit raadsbesluit van de Heere God wel is. Het koningschap van die komende zoon van David is van een veel hogere orde. Zijn koningschap bestaat erin, hebben we gelezen, dat hij Gods gezag en Gods gerechtigheid zal uitoefenen op deze aarde. En hij zal ook een universeel priesterschap uitoefenen over de ganse aarde. Ja, misschien zeg je, Jos, oké, je bent er misschien enthousiast van, maar voor mij is dat te ver van mijn bedshow. Mag ik u herinneren, broers en zusters, dat wanneer de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zegt, nadat hij is opgestaan, ik bezit alle macht in hemel en op aarde, dat zijn backup uit het Oude Testament wel Psalm 110 is. Dat is de enige grondslag waarop de Heer Jezus dit gezag voor zichzelf kan claimen. Ben je dat wel bewust? Als de Heer Jezus nog zo'n exclusieve uitspraak doet en zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij, dan is Psalm 110 zijn universele priesterschap de backup om dat te kunnen met alle vrijmoedigheid zeggen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor ons, want wij leven ook in dagen waarin Jezus unieke uitspraken zeer in vraag worden gesteld. We leven in een multiculturele samenleving waarin moslims hun plaats hebben, boeddhisten hun plaats hebben, maar op grond van Jezus universeel priesterschap zeggen wij dat er maar slechts één weg is tot God. Eén middelaar tussen God en mensen. En zonder Psalm 110 kan je dat niet hard maken. Er is een eeuwig priesterschap dat God heeft toebedeeld aan deze zoon van David, de priesterkoning die aangekondigd wordt hier in deze psalm. Dus begrijp je, vrienden, dat het niet te ver van ons bedshow is. Anders kan je nooit die exclusieve uitspraken van de Heer Jezus begrijpen, want die zijn hierin gebekkerd, in Psalm 110. Dus begin je een beetje te begrijpen waarom Psalm 110 zo belangrijk is voor de Heer Jezus, voor de eerste christenen. Jezus, de opgestane Heer, is de priestervorst naar Gods gezworen eeuwig raadsbesluit, waarvan een zekere koning Melchizedek, die 1000 jaar voor David, ineens verschijnt in het leven van Abraham, een vooruitwijzend voorbeeld is. Melchizedek, die lijkt, als je het leven van Abraham bekijkt, een figurantenrol te bezitten. Hij verdwijnt even snel als hij gekomen is, maar na de raadsbesluiten van God bezit deze man wel een revolutionaire sleutelrol om de samenhang van de hele Bijbel te begrijpen. Dat is heel opmerkelijk. Nu, om het belang van deze figuur, Melchizedek, te kunnen begrijpen, en daaraan verbonden Psalm 110 te kunnen begrijpen en alles te kunnen plaatsen in het grote heilsplan van God, moeten we vanmorgen een stap terug in de tijd. Een kleine sprong van 4000 jaar. We gaan een moment terug naar de dagen van Abraham. Genesis hoofdstuk 14. Want daar vindt u die merkwaardige ontmoeting. Ik wil graag vanmorgen daar even uw aandacht op richten. We duiken hier natuurlijk meteen in het leven van Abraham. En Abraham die verblijft op dat moment al een geruime tijd in het land. In het hoofdstuk dat eraan vooraf gaat, in Genesis hoofdstuk 13, scheiden de wegen van Abraham met zijn neef Lot. Lot die is ook meegekomen eertijds met Abraham toen de Heere hem geroepen had. En beide mannen die zijn ondertussen zeer voorspoedig en overvloedig gezegend. In die mate zelf dat hun veestapel zo groot is dat een van hen wel genoodzaakt is om andere weidegronden te gaan opzoeken. En het is Abraham die aan Lot de eerste keuze geeft, welke richting hij uitgaat. En Lot die kiest om te gaan verblijven in de vruchtbare streek rondom Sodom en Gomorra. Een zeer welvarende streek, een vruchtbare streek. En Abraham die gaat wonen in Hebron. Dat is een beetje de situatie in Genesis hoofdstuk 14. Maar we zien dat Lot na zijn verhuis al heel snel in de problemen komt wanneer hij Abraham verlaat en daar zich gaat vestigen in de streek van Sodom en Gomorra. We kunt u lezen in hoofdstuk 14, we gaan pas inpikken in vers 17. Ik wil heel kort de samenhang van het hoofdstuk vertellen. Want Lot die raakt daar eigenlijk betrokken in een kleinschalig conflict tussen twee coalities, zeg maar, van krijgsheren en stadsvorsten. En de ene coalitie staat onder leiding van de koning van Sodom en die andere coalitie staat onder leiding van een zekere Kedor Laomer. Nu, er is een conflict dat plaatsgrijpt tussen die twee coalities en de koning van Sodom verliest het. Kedor Laomer is de overwinnaar en naar gebruiken van die tijd, ja, neemt Kedor Laomer met zijn manschappen alles mee wat dat van waarde is uit Sodom als hun overwinningsbuit. Nu Lot, die bevindt zich onder de mensen die worden gevangen genomen en meegevoerd om later wellicht verkocht te worden als slaven. En Abraham die komt dat te horen. Via een ontsnapte gevangene krijgt hij hoogte van de situatie en dan besluit hij om met enkele leidende figuren uit zijn omgeving, een zekere Aner, Eskol en Mamre, om met hun manschappen de achtervolging in te zetten achter Kedorlaomer aan. En na een lange afmattende meerdaagse achtervolging tot zelfs in Damascus, in Syrië, slaagt Abraham erin met zijn bondgenoten om alle gevangenen te bevrijden en die buit uit Sodom volledig te recupereren. Dus een geweldige overwinning. En een keer terug naar huis. En de situatie is dit in vers 17, dat de koning van Sodom gehoord heeft van die overwinning en Abraham tegemoet reist. Dat beginnen we te lezen in vers 17. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Saweh-vallei, de koningsvallei. En nu sla ik even vers 18 tot 20 over, om de verhaallijn te kunnen volgen, want in vers 21 kunt u perfect verder lezen. De koning van Sodom, vers 21, verzocht Abraham hem de mensen terug te geven en de bezittingen mocht Abraham houden. Maar Abraham antwoordde hem, ik zweer bij Yahweh, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt. Ik vraag alleen een vergoeding voor wat mijn dienaren hebben verbruikt, en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten, laat hen nemen wat hun toekomt. En hier eindigt die korte geschiedenis. En ik heb het bewust zo gelezen, 18 tot 20 eruit weggelaten, omdat u zou merken, vrienden, dat om de verhaallijn te volgen in Genesis hoofdstuk 14, je vers 18 tot 20 helemaal niet nodig hebt. De ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek is eigenlijk voor het ganse verhaal overbodig. Heel vreemd. Vers 17, vers 21, die sluiten gewoon naadloos op elkaar aan. En die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek, die ligt als het ware ingebed, ingesloten tussen die aangekondigde ontmoeting met de koning van Sodom en vervolgens het gesprek tussen de stadsvorst van Sodom en Abraham. Nu, vers 18 is niet meteen de plaats waar je verwacht dat er ineens een nieuw personage voorgesteld zal worden. Eerst vinden we in vers 17 dat de koning van Sodom wordt geïntroduceerd en dan verwacht je meteen dat gesprek te horen tussen de koning van Sodom en Abraham. Maar, verrassend genoeg, is daar ineens, plop, Melchizedek. En dan moet dat gesprek tussen Abraham en de koning van Sodom wachten tot na die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. Wat is hier toch in godsnaam van de bedoeling? Dat is toch iets heel vreemds. Nu, voordat ik daar even wil bij stilstaan, wil ik toch het verhaal van Genesis 14 afmaken. En u tonen wat eigenlijk hier in dit stukje zo op de voorgrond treedt. En daarom wil ik even kort stilstaan bij dat gesprek tussen de koning van Sodom en Abraham. Want zoals u merkt, heeft de koning van Sodom een voorstel voor Abraham. Kijk, zegt hij, geef mij mijn mensen terug, mijn bevolking terug, en u mag al de rest houden. En op het eerste zicht zou je denken, amai, dat is wel een hulle beloning voor Abraham, voor de overwinning die hij heeft behaald van de koning van Sodom. Maar dat is het helemaal niet. Het was zelfs gebruikelijk in die dagen, wanneer je erin slaagde, om zeg maar gevangenen en een buit op vijanden terug te halen, dat je recht had op alle materiële bezittingen als jouw beloning, als jouw vergoeding. Dus merk je, de koning van Sodom, die had het recht dat Abraham sowieso heeft, hier een beetje gaan voorstellen alsof het een hulle gave is van zichzelf. Dus er zit een reukje aan dit zogenaamde geschenk. En hoewel dat Abraham daar recht op geeft, zie je dat hij weigert. Hij weigert ook maar iets uit het bezit van de koning van Sodom aan te nemen. Behalve natuurlijk de onkosten en het voedsel voor het onderhoud van zijn manschappen. En de beloning waar Aneel, Eskol en Mamre recht op hebben. Zie je? Waar zij recht op hebben. Maar hij wenst principieel niets aan te nemen van de koning van Sodom. Maar waarom niet? Hij had zich iets voorgenomen. En dat is belangrijk in dit stukje. Ik zweer bij Yahweh, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is. Nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt. Nu in het samenhang van het verhaal van Abraham zelf is dit heel belangrijk. Ik heb u net verteld dat in hoofdstuk 13 de wegen van Lot en Abraham scheiden. En Lot kiest niet zomaar voor de omgeving van Sodom en Gomorra. Voor hem lijkt het als een paradijs. En de welvaart en de bloeien van die steden blinkt hem in de ogen. En je ziet dat Lot daar bewust voor kiest, voor die mogelijkheden, voor die veelbelovende welvaart van het paradijselijke Sodom, ondanks de verdorven reputatie die die steden hebben. Lot is een man die bereid is om compromissen te sluiten, om toegeving te doen als hij er maar beter van wordt. Dus zie het geweldige contrast met Abraham in hoofdstuk 14, die zich volkomen wenst onbesmet en rein te bewaren en niet zwicht voor de welvaart van Sodom die hem aangeboden wordt. Deze man heeft zich namelijk voorgenomen om volkomen op God te vertrouwen en Gods welbehagen te zoeken in het leven. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is voor ons. Wat is ons voornemen aan de Heer doen? Wat voor mensen zijn wij? Mensen à la Lot, die opportunisten zijn en van de gelegenheid gebruik maken? Of zijn wij mensen die, net zoals Abraham, ons voornemen om enkel de Heere te dienen, om hem welgevallig te zijn? Hoe dat het ook in ons nadeel mag spelen. Zo wordt Abraham ons hier voorgesteld. Een groot contrast tussen Genesis 13 en 14, en het vormt tegelijkertijd ook de aanloop, want wat volgt, ja, Genesis 15, dat weet ik ook wel, maar wat hebben we overdacht in de lente en in het voorjaar? Hoe belangrijk Genesis 15 is, dat opmerkelijke verbond dat de Heere met Abraham sluit. Wanneer Abraham die dieren moet in stukken delen, en de Heere als een wervelstorm van vuur dat doorheen trekt en Abraham zijn beloftes maakt. Die dingen kan je niet loskoppelen van elkaar. Dat volgt erop. Maar daar kan ik nu natuurlijk niet meer over vertellen. Maar het verhaal op zich is denk ik heel duidelijk. Des te meer opmerkelijker zijn die versen 18 tot 20 die we tot nu toe niet overdacht hebben. Want dat is wel een merkwaardige tussenzin. Je kan hem gewoon missen voor het verhaal van Genesis 14. En toch ligt hij aan de basis van Psalm 110, de Oudtestamentische schriftplaat die het meest geciteerd wordt in het Nieuw Testament. Daarom laten we een moment stilstaan. Laten we het opnieuw lezen vanaf vers 17. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sabevallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van alles wat hij had heroverd. Dus nadat de koning van Sodom hier aangekondigd wordt in vers 17, verschijnt die Melchizedek hier ineens uit het niets. En je vraagt je natuurlijk af, waar komt deze man in godsnaam vandaan? Want ook in de optiek van het boek Genesis is dat een heel opmerkelijk voorval. Iedereen in het boek Genesis die enige rol van betekenis heeft, van die mensen kennen we steeds hun voorgeschiedenis. Er is altijd een voorouderlijke geslachtslijn die elke lezer duidelijkheid moet geven waar hij die persoon in het ganse verhaal moet plaatsen. Maar van deze man kennen we geen voorgeschiedenis. We weten nog niet eens wie dat zijn ouders zijn. Hij is er gewoon ineens. Nu, misschien vindt u het al gewoon vreemd dat los van Abraham uit het niets hier een gelovig man ineens op de proppen komt die zijn vertrouwen stelt op de enige ware God, de schepper van hemel en aarde, en die nota bene nog eens priester is. Maar, langs de andere kant, mag ons dat eigenlijk niet verbazen, want naast Abraham zullen nog heel wat mensen geleefd hebben in die dagen die echt de Heere lief hadden en de Heere dienden. Je mag niet vergeten, de zondvloed ligt hier nog niet zo gek ver weg. De nakomelingen van de zonen van Noach, ja, onder die nakomelingen zullen er nog vele nakomelingen geweest zijn die de Heere dienden, die niet genoemd worden in de schrift. Zo zijn er nog voorbeelden in de schrift van mensen die ineens opduiken waarvan je niet weet wat hun verbintenis is. Denk maar aan Job. Ook een man die God vreest. Job komt er ook ineens. Je weet ook niet waar hij daar vandaan komt. En zo moet je ook deze man plaatsen. Maar wat vooral opvalt hier, is de geest waarin dat die ontmoeting plaatsgrijpt tussen Abraham en Melchizedek. Op het minst zou je toch het een hartelijke ontmoeting kunnen noemen. Die vertrouwelijkheid en wederzijdse erkenning uitademt. Dit is hier niet meteen het scenario van een eerste ontmoeting tussen deze mensen. Deze mensen, deze Melchizedek en Abraham, lijken elkaar al precies veel langer te kennen. Als je ziet welke wederzijdse erkenning er is voor elkaar, die, zeg maar, in een geweldig contrast hier staat met de manier waarop dat Abraham omgaat met de koning van Sodom, wat we net overdacht hebben. Abraham die met de koning van Sodom helemaal niks te maken hebben. Maar in deze Melchizedek erkent hij een verwante geest. Beiden zijn dienaars van de Allerhoogste God, van El Elyon. En die erkenning die proef je hier. Melchizedek die komt hier wel duidelijk om Abraham en zijn gevolg te helpen. Hij is hier gekomen met proviant. De mensen komen terug van een heel lange reis en ze kunnen best wel een beetje brood en een beetje wijn gebruiken. Ja, het gaat hier over een priester en brood en wijn, en laat vooral uw fantasie niet op hol slaan. Het heeft niks te maken met de maaltijd die we hier vieren, daar gaat het hem hier helemaal niet over. Wat het hem wel hier over gaat, is het merkwaardige feit dat deze priester in dienst van God de Allerhoogste Abraham zegent. Let op de volgorde. Het is niet Abraham die Melchizedek zegent. Nee, het is Melchizedek die Abraham zegent. En dat zegt heel veel over de verhouding waarin die twee mensen staan. Later zal de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 7 het ook nogmaals onderstrepen dat het de meerdere is die de mindere zegent. Er komt hier een man uit het niets, een zekere vorst, Melchizedek, koningpriester van de Allerhoogste God, en hij zegent Abraham. Abraham, nota bene, op wie de zegen van God rust voor alle volkeren. Wat een merkwaardig feit. En Abraham van zijn kant erkent ook dat deze priestervorst zijn meerdere is. En hoe doet hij dat? Door hem tienden te geven van alles wat hij bij zich heeft. Ja, de overwinning is van de Heere. De Heere heeft na zijn belofte Abraham de overwinning geschonken. Maar nu uit dankbaarheid en erkentenis voor de Heere had hij deze priestervorst die in dienst staat van de Heer de tienden geven. Dat is heel merkwaardig iets als je daarbij stilstaat. Wie is die Melchizedek? 1000 jaar zwijgt de schrift daarover. We lezen niets meer over die Melchizedek, tot opeens David een lied schrijft en deze man ineens opnieuw op de proppen komt in dat lied van David in Psalm 110. En daar zie je dat deze Melchizedek bij wijze van vergelijking genoemd wordt. Hij wijst op een bepaalde manier vooruit naar de komende Messias, die eveneens als hij zal aangesteld worden als priester. Maar geen priesterschap naar het model van Mozes' broer, van Aaron, dat van geslacht op geslacht overgaat, maar een eeuwig priesterschap, een blijvend priesterschap, net zoals deze Melchizedek bezit. Hij komt er ineens en hij verdwijnt. We horen niet dat hij mensen heeft die aan hem vooraf zijn gegaan, een priesterschap dat op hem overgaat, en we horen niet dat hij dat priesterschap doorheeft. Hij is er ineens en is terug weer weg. Nu, je kunt zich voorstellen dat door de eeuwen heen veel gelovigen zich afgevraagd hebben van wat is in godsnaam de betekenis van die Melchizedek die ineens komt en terug verdwijnt. En vele gelovigen zagen in die plotse verschijning van Melchizedek een openbaring van de Heer Jezus Christus voor zijn menswording. Nu, met 100% zekerheid kunnen we dit zo goed als volledig uitsluiten. Als we goed en aandachtig luisteren naar de woorden van de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Daar wil ik met jullie naartoe. Hebreeën hoofdstuk 7. Ik wil dat maar heel kort inleiden, zo de Heere wel, gaan we daar de volgende keer uitvoeriger over nadenken. Waarom? Omdat de Hebreeënbrief bij uitstek ontvouwt het immense belang, vrienden, van het priesterschap dat de Heer Jezus bezit naar het voorbeeld van Melchizedek. En Hebreeën 7 is zo uniek, omdat het ons die enige twee passages over Melchizedek uit het Oude Testament, namelijk Genesis 14 en Psalm 110, dat het onderlinge verband toont tussen die beide gebeurtenissen, die beide passages, in het geheel van de schrift, in het geheel van Gods heilsplan. De schrijver gaat ontvouwen welke plaats dit inneemt in de raadsbesluiten van God. En welke geweldige consequenties dit geeft. Ook voor ons. Nu, ik wil even de draad oppikken in Hebreeën 6, vers 18 in het tweede deel. Daar ga ik beginnen lezen en dan lees ik hoofdstuk 7 tot en met vers 3. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Ja, amen zouden we zeggen. Hè? Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek, dat was, zie je, hier wordt de verbinding gelegd. En nu gaat de schrijver naar wat we net gelezen hebben, Genesis 14. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde, en let me op de woorden, en lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Zie je, Melchizedek lijkt op de Zoon van God. Maar hij is niet de Zoon van God. Zie je waarom dat dit gedeelte uitsluitsel heeft? Dus, het is de brief aan de Hebreeën die ons de ware toedracht toont van Psalm 110. Wat de betekenis is, de impact is van Jezus koningschap naar het voorbeeld, en priesterschap beter gezegd, naar het voorbeeld van Melchizedek. Nu, de Hebreeënbrief, daar word ik altijd heel enthousiast, laaiend enthousiast over. En weet je waarom? Wat die brief eigenlijk zo boeiend maakt, is dat je de schrijver kan volgen. Hij is constant hardop aan het redeneren. En hij wandelt door de schriften. En hij gaat nadenken over die bijzondere openbaringen van de Heere God in het Oude Testament. En hij zoekt het verband tussen alles. Hij gaat bijvoorbeeld nadenken over de waardigheid en de majesteit van de Messias. En hij gaat nadenken over de plaats en de betekenis van de Sabbatsrust. Hij gaat nadenken over het nieuwe verbond, over de tempel, over het priesterschap, over de offers. Noem dat maar op. Maar het kloppend hart waar hij alles samenbrengt, het kloppend hart van de Hanse brief is Hebreeën hoofdstuk 7, waarin dat hij het centrale belang van Jezus priesterschap naar het voorbeeld van Melchizedek nader verklaart. Al die belangrijke thema's die ik juist genoemd heb, die komen allemaal samen in die ene persoon. Jezus priesterschap naar het voorbeeld van Melchizedek. En daarom is het zo belangrijk. Daarom is het zo fundamenteel. Nu, het eerste wat hij doet, is wat dieper ingaan op de naam van deze koning Melchizedek, of beter gezegd, de betekenis, hè, zoals hij in Genesis 14 wordt voorgesteld. Zijn naam betekent beter gezegd koning der gerechtigheid. En hij is de bestuurder, hij is de stadsvorst van een stad die Salem heet, die waarschijnlijk vooruitwijst naar het latere Jeruzalem. En als eerste onderstreept hij dus de betekenis van zijn naam. En waarom doet hij dat? Ja, Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. Ja. Om de christenen aan wie hij schrijft meteen te doen nadenken over de betekenis en de toedracht van die titels. Wat wordt de Messias in het Oude Testament, in het boek Jesaja, niet koning der gerechtigheid genoemd? Zal hij niet heten de Heere onze gerechtigheid? Koning van Salem, de vredevorst, is Jezus Christus. Opnieuw Jesaja en zoveel andere gedeelten onderstrepen dit. Maar hij wil ons doen nadenken over die komende Messias. En hij wil dat we dat gaan zien in die Melchizedek. Nu, het volgende wat zijn aandacht naartoe gaat, en daar wil ik het nog heel kort bij stilstaan voor ik ga afsluiten, want daar gaan we volgende keer over, veel dieper over nadenken, de geweldige gevolgen dat dit geeft, is, zoals ik al zei, dat een stamboom ontbreekt bij die Melchizedek. Begin, het einde van zijn leven zijn ons totaal onbekend. En juist daar ziet hij een aanknopingspunt en een gelijkenis met de eeuwige Zoon van God, Jezus Christus. Want Melchizedek, die bezit schijnbaar een ononderbroken priesterschap, en het is voornamelijk ook die stilte rondom zijn afkomst en zijn leven, die opmerkelijke gelijkenis toont met Jezus' eeuwige priesterschap. Dus Melchizedek's ononderbroken priesterschap wijst vooruit, is een voorbeeld van Jezus' eeuwige priesterschap naar het raadsbesluit van God. En dat is een geweldig contrast natuurlijk, als je dat vergelijkt met het priesterschap dat de Heere toevertrouwt aan Aaron, de broer van Mozes. Want dat was een tijdelijk priesterschap. Van generatie op generatie werd het opgevolgd. Maar hier komt er een totaal nieuw priesterschap in de Heer Jezus Christus, naar het voorbeeld van Melchizedek. En dan lezen we in vers 4, en ik wil nog een klein stukje verder lezen, waar de schrijver ons op het hart drukt en zegt: geef uw rekenschap van zijn grootheid. Hou die woorden vast. Geef uw rekenschap van zijn grootheid. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. Afstammelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk. Dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar, hoewel hij, Melchizedek, niet met hen verwant was, geeft Melchizedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Zie je, schrijver die wil ons gaan aansporen om dieper te gaan nadenken over de grootheid, die uitnemende grootheid van Melchizedek. Want hij is wel groter dan Abraham. Misschien zegt ons dat niet zoveel, maar tot op vandaag de dag is elke Jood fier dat hij een nakomeling is van Abraham. Oud is beter. Maar nu gaat deze schrijver ons onder de aandacht brengen dat er iemand is die groter is dan Abraham. Melchizedek. En deze Melchizedek, daar buigt Abraham als het ware de knie voor. Hij heeft hem de tienden. En in zijn nenden, in zijn nageslacht, eigenlijk alle nakomelingen van Abraham die nog niet geboren zijn. Misschien zeggen, maar die man leest daar wel heel veel in. Ja, hij leest daar heel veel in. Maar hij verklaart het ook. En aan het eind van het verhaal ga je merken dat het geen inlegkunde is dat hij doet, maar dat hij wel de schrift op een manier verklaart waarvan hij zegt, oh, zijn dit Gods gedachten? Toont dit ons de uitnemendheid van wie Jezus Christus is? Oud is beter. Maar er is iemand die groter is dan Abraham. Melchizedek. En die Melchizedek, die wijst vooruit naar het priesterkoningschap dat onze Heer Jezus nu bezit en uitoefent. Een uniek priesterschap, bij eedzwering van God, met geweldige gevolgen. Dat wordt hier in de Hebreeënbrief uitgelegd. En daar gaan we de volgende keer, zo de Heer wel, dieper over nadenken. Maar begint u aan te voelen, vrienden, hoe belangrijk het is om de Heer Jezus op deze manier beter te leren kennen. Deze brief is nota bene geschreven, en misschien zeg je, ja, amai, weer al zo'n theologisch uiteenzetting. Wat hebben wij daaraan? Wel, dat is wel het antwoord dat de schrijver heeft aan Joodse christenen die onder druk van hun omgeving dreigen terug te keren naar het Judaïsme. Dus hij gaat niet zomaar zijn arm om hen leggen en hen troosten en bemoedigen. Nee, hij wil hen vergewissen van de grootheid en de majesteit van de Heer Jezus. En welke dwaasheid het is om hem de rug toe te keren en terug te gaan naar het Judaïsme. Dus begrijp hoe belangrijk dat ook voor ons is. Als dat zo'n geweldige consequenties geeft, welke dwaasheid het zou zijn om dat zicht op de Heer Jezus de rug toe te keren en terugkeren naar wat er oud is, als je mee kan volgen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we dat met elkaar gaan zien en begrijpen, dat de overtuiging die we hebben geworteld is in Jezus, de priestervorst, naar het model en het voorbeeld van Melchizedek. Amen.